Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. Zijn jullie in je werkende leven wel eens ergens te lang blijven zitten? Dat je achteraf denkt zo van, nou, ik had misschien toch wel eerder weg moeten gaan?
Moeilijke vraag, Edwin. Ik heb eigenlijk in ieder geval altijd moeite om weg te gaan bij een organisatie. Dat lukt me nooit zo goed. Het begon al toen ik afstudeerde. Toen liep ik ergens stage. En die zeiden, kun je niet blijven werken? En toen ging ik een PhD doen. En toen mocht ik daar één dag blijven werken. En daarna heb ik wel vaker twee aanstellingen gehad. Wat niet altijd handig is, maar wel heel leuk. En die organisaties die vinden het kennelijk ook goed dat ik dan blijf. Dus ik ben er niet zo goed in eigenlijk, geloof ik.
Nee, oké. Okay, maar wat maakt het dan dat je lang blijft zitten?
Ja, dat is natuurlijk vaak achteraf duidelijk. Als je iets gedaan hebt of niet. Van baan wisselen is natuurlijk best een grote stap. In termen van transactie of veranderkosten. Je laat van alles achter, verhuizen is duur. Nou, dat houdt mensen, mij in ieder geval, langer tegen dan je misschien strikt zou moeten doen als je naar een nieuwe baan op zoek bent.
Ja.
Achteraf valt dat verandergedoe dan wel vaak ook mee. Dus ik heb me ook wel eens betrapt dat ik dacht, dat had ik eerder moeten doen.
Oké, en wat maakte dan toch dat je het uiteindelijk toch deed?
Ja, dat is natuurlijk een beetje altijd, hè, zoals die bekende tweedeling push en pull. Dus ga je weg bij je baan omdat je huidige baan niet bevalt, of is het vooral de nieuwe baan die zo aantrekkelijk is? Altijd een beetje van tweeën. Maar als ik naar mezelf kijk dan, wat ik heb gedaan, is het toch vooral wel de poolkant, dus dat op een of andere manier ik dacht dat iets nieuws doen, inhoudelijk meer kunnen bereiken op een nieuwe plek. Dus dat heb ik inmiddels een keer of zes gedaan over mijn hele arbeidszame leven. Dus in super honkvast ben ik nou ook niet.
We deden een rondgang binnen de partij en horen van meerdere VVD'ers dat ze de hoop op verkiezingswinst verliezen.
Wie gaat Dylan straks zeggen dat het over is?
Die zeggen allemaal, het is inhoudelijk, het gaat niet per se over de peilingen. Het gaat erover dat die liberale kernwaarden los worden gelaten.
The tech world has been thrown into chaos over the weekend when the company that gave us ChatGPT fired its CEO. Sam Altman, who has drawn comparisons to tech giants like Steve Jobs, was dismissed by the OpenAI board Friday.
Jozef Oosting is ontslagen bij FC Twente. Al na vier wedstrijden, 1 gewonnen, 3 verloren.
President Biden has just announced that he is ending his re-election bid.
President Biden will step aside.
He is dropping out of the 2024 presidential race.
Vandaag werd Erik ten Hag ontslagen na 2 wedstrijden. Wat denk je dan als je zoiets hoort?
Dat is snel.
Ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment zelf ook geen zin meer in heeft. Als ze
Nerf gebeukt is.
Ja, en zeker na zo'n campagne die natuurlijk veel vraagt van mensen. Bij 15 is het wel einde oefening.
Oké. Nou, we hebben het in de eerdere aflevering al eens gehad over wanneer het voor een leider zelf tijd is om op te stappen. En nu gaan we het hebben over wanneer organisaties moeten ingrijpen en de leider vervangen. Ja, als dat gebeurt, dat is meestal wat pijnlijker allemaal, hè?
Ja, het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Hè. Het is fijn als iemand zelf inziet dat het wel tijd is om te gaan.
Ja.
Er zijn overigens natuurlijk ook situaties waarin mensen zelf denken dat het tijd is om te gaan. Terwijl die organisatie zegt, nou, ik had het liever gehad dat je nog wat langer bleef. Maar goed, we gaan het vandaag dus hebben over de situatie dat die leider zelf het nog niet aanvoelt. Of sterker nog, misschien wel van mening is dat het eigenlijk toch best goed gaat. Terwijl die organisatie het gevoel heeft dat dat niet zo is. En dat is dus een mismatch. En dat is dus per definitie eigenlijk heel pijnlijk.
Ja, nu zitten we vlak voor de verkiezingen. Laten we het eerst maar eens over de politiek hebben. Met de VVD gaat het niet zo goed in de peilingen. Had de partij je Zilkers niet eerder moeten vervangen?
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Achteraf misschien, bijzijt achteraf. Na 29 oktober, na de verkiezingen, maar... Dus het is heel moeilijk vooraf te zeggen wat nou beter was geweest. Maar dat is natuurlijk op basis van onderzoek kunnen we gelukkig wel nodig zeggen. Dat als het om algemene zin om leiderschapswissels gaat. En dan is de eerste punt, omdat je het over de politiek hebt. Dat de politiek natuurlijk een ander soort organisatie is dan in het bedrijfsleven of de sport. Waar ook veel leiderswissels voorkomen. Met name in de politiek zitten zaken vaak wel wat anders in elkaar. Als het om de wisselen van de leiders gaat.
Maar je Zilkers ging in eerste instantie ook wel goed. Hè? Ik bedoel, ze heeft wat akkefietjes gehad met Douwe Bob onder meer.
Ja.
Daarna ging het in de peilingen niet meer zo goed met de VVD. Is het dan verstandig om iemand zo kort voor de verkiezingen nog te vervangen?
Ja, ze heeft het verder van makkelijk, laten we het daarop houden, in de aanloop naar de verkiezingen. En dan komt de gedachte al snel op dat je denkt, hadden ze misschien een ander moeten nemen? Of dat ze dat intern ook denken. En dat is natuurlijk een duivels dilemma. Durf je als partij met een leider te breken in de aanloop naar de verkiezingen, in dit geval... Een leider waar je evident het vertrouwen minder wordt. Of kies je dan op het laatste moment voor vernieuwing. En omdat politieke partijen, wat ik net al zei, anders dan bedrijven of voetbalclubs allerlei regels hebben voor leiderschapswissels. Vaak, ja. Denk aan partijcongressen, ledenraadpleging. Dus dat, om dat heel geruisloos en soepeltjes te doen, dat is heel moeilijk. Dus het is altijd, levert het, dus als je het dan toch op laatste moment doet, levert het heel veel gedoe op. Zichtbare verdeeldheid. Dus dan moet je ook, dan is ook heel erg de vraag, weegt dat dan op tegen toch maar even doorgaan met die leider? En daar hebben we in het verleden ook allerlei voorbeelden van gezien. Mark Rutte versus Rita Verdonk, Hugo de Jonge versus Pieter Omtzigt bij het CDA. Ja, dat, ja. Dat toch meestal niet zo'n goed idee was.
Nou, we hebben het natuurlijk ook gezien in Amerika. Hè? Joe Biden, die op het laatste moment nog vervangen werd door Kamala Harris.
Ja, 107 dagen van voor de verkiezingen om precies te zijn. En eigenlijk is dit wel een soort tekstboek voorbeeld hoe het niet moet. Ook hier geldt weer overigens, Edwin, we weten nooit wat er was gebeurd als Joe Biden wel was blijven zitten. We weten ook niet wat er gebeurd als Joe Biden een jaar eerder al was vervangen, hè, door Kamala Harris. Yeah. Maar in ieder geval blijkt uit haar boek, want Kamala Harris heeft haar boek over geschreven, 170 dagen heet dat. En daaruit blijkt dat niemand het aandurfde binnen die partij om een eerder vertrek te bepleiten, omdat je dan niet loyaal was aan Joe Biden of aan de Biden family eigenlijk. Mm-hmm. En dat is een hele goede illustratie van een van de belangrijkste redenen waarom het zo moeilijk is ook om leiders te vervangen. Omdat iemand dus moet durven te zeggen, het wordt tijd. En zeker in de politiek, daar is er misschien wel een soort van partijbestuur of zo. Maar feitelijk is dus de president, of in dit geval dan de leider van een land, natuurlijk toch gewoon de persoon met heel veel macht. Dus ja, wie durft dan als eerste te zeggen, misschien wordt het toch tijd dat je gaat. Nou, in ieder geval binnen de Democratische Partij durfde niemand dat eerder aan.
Nee, maar goed, dat is niet helemaal goed afgelopen natuurlijk in Amerika ook. Ik bedoel, hadden ze dat toch niet beter eerder kunnen vervangen? Het is moeilijk om het te doen, maar zou het beter geweest zijn om het wel te doen?
Ja, maar dat is dus het hele ingewikkelde, dat je dat achteraf kunt zeggen. Dus dat is dat duivelse dilemma. En je hebt op voorhand geen garantie dat het beter wordt. En vervolgens, stel dat het niet beter was gegaan, dan hadden natuurlijk allerlei mensen gezegd, ja, we hadden toch met Joe Biden moeten doen. Dus eigenlijk kan je dit als politieke partij dus nooit goed doen.
Nee, nou laten we even teruggaan naar Nederland, want de VVD zit al sinds mensenheugenis in de regering. Ligt dat dan altijd aan de leider? Dat kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen denken van, nou, het is wel eens tijd voor een andere partij.
Precies, zo is het, Edwin. En wij zullen de eerste samen zeggen dat we veel te veel belang hechten aan die ene leider. Hè? Dus daar dat overschatten. Dus hou daarmee op. Uiteraard is die persoon belangrijk. Maar er zijn veel meer factoren, juist ook bij verkiezingen, die maken wat uiteindelijk de uitslag wordt. Hè? Dus hoe goed zijn de andere partijen? Maar ook gewoon de vraag of je die periode ervoor geregeerd hebt en hoe dat is afgelopen. Mm-hmm. Dus om maar alleen maar alle heil te verwachten van die ene leider. Ja, we weten dat dat ook enorm overdreven is.
Ja, dus inderdaad kan je beter even je verlies nemen dan maar hopen dat het over 4 jaar beter gaat.
Ja, nou toegespitst, omdat het daar net ook hadden bijvoorbeeld op de VVD. Dat is een actueel voorbeeld. Dat zal intern ongetwijfeld gebeuren. Naar buiten toe is natuurlijk nog een gesloten front. En waarschijnlijk zijn ze natuurlijk al lang met het scenario bezig van hoe het na 29 oktober verder moet op dat vlak en of er niet het tijd wordt voor een nieuwe leider en hoe dat en wie en et cetera. Dus daar horen we natuurlijk officieel niks van, maar je kunt er wel van uitgaan dat ze daar intern wel mee bezig zijn.
Ja, maar ja, ze hebben natuurlijk lange Rutte gehad natuurlijk als leider. Met het CDA is het natuurlijk ook heel lang niet goed gegaan. Hè? Die hebben 12 jaar lang Lubbers gehad.
Klopt, en misschien is dat ook wel wat we nu bij de VVD zien. Er is een hele mooie studie gedaan door onder andere Paul het Hart van de Universiteit Utrecht. En dat artikel heet Hard Acts to Follow. En dat gaat eigenlijk precies over dit fenomeen. Hè. Dus ze hebben gekeken naar democratieën en naar opvolgers van leiders die er heel lang hebben gezeten. Of die bijvoorbeeld heel lang regeringsverantwoordelijkheid hebben gehad. En mensen die dat soort leiders opvolgen, die zitten er gemiddeld korter dan anderen. Dus de grote vraag is, ja, wie wil eerst de opvolger zijn na zo'n langzittende en ook best kennelijk de succesvolle leider? Ja, dat is dus helemaal geen benijdenswaardige positie.
Nee, politiek is natuurlijk ook een raar vak, hè? Daar worden leiders ook gewoon openlijk aan de kant gezet.
Ja, dat is inderdaad het geval, soms. Hè? Maar als je het weer vergelijkt met bijvoorbeeld, nou, neem de sport of de voetbalwereld. Daar is nog veel erger en daar wordt nog veel met veel meer gemak in alle openbaarheid afscheid genomen van de leider, de trainer in dit geval. Dus
ja, daar is te komen en gaan, hè, in de sport.
Ja, in de sport is te komen en gaan. Dus laten we de voetbalwereld nemen als het meest extreme en bekende voorbeeld. Allerlei recente voorbeelden nog. FC Twente heeft na het begin van dit seizoen, hè, net onlangs, coach Jozef Oosting al na 3 wedstrijden ontslagen. Toen was het al gebeurd, maar het kan nog
heel snel.
Erik ten Hag, bekend trainer, die werd na 2 wedstrijden al na de zomer de laan uitgestuurd in Duitsland bij Bayer Leverkusen. En waarvoor gaat dit in? Is dan dat dat lijkt dan heel daadkrachtig van, goh, anders dan de politiek waar dat dus moeizamer gaat. Dat lijkt heel daadkrachtig van, goh, we sturen deze trainer, leider weg en dan hebben we een nieuwe. Maar goed, onderzoek laat zien dat als je dat dan systematisch bekijkt, maakt dat dan ook ene bal uit, om maar even bij voetbal te blijven. En dan is het antwoord nee, want het is een soort schijn van daadkracht. Een hele grote studie naar de Duitse voetbalcompetitie laat zien dat het ontslaan van een coach uiteindelijk nauwelijks effect heeft op het team. Het is niet, ze worden er niet beter van of niet minder. Het maakt eigenlijk niet uit.
Nee. In het bedrijfsleven zijn er daar voorbeelden van, dat CEO's door de Raad van Commissarissen aan de kant zijn gezet?
En ook vrij prominente en recente. En ook waar het Nederlandse leiders aangehaald. Denk bijvoorbeeld aan het vertrek onverwachts, niet lang geleden, een paar maanden geleden, dit jaar, van Hein Schumacher bij Unilever.
Ja.
Die anderhalf jaar, of krap anderhalf jaar na zijn aanstelling, de wacht werd aangezegd. En met als reden dat van de Raad van Commissarissen, dat ze weliswaar tevreden waren over de resultaten, maar dat ze toch niet vonden dat dingen snel genoeg qua verandering. En dus hup.
Ja.
We hebben door de interne financiële topman, Fernando Fernandez, zo heet hij echt, opgevolgd.
Oké, en dat kan dus inderdaad een reden zijn om een CEO aan de kant te zetten als dingen niet snel genoeg gaan.
Ja, in het geval van Schumacher was het, in ieder geval volgens het FD, die heeft daar een uitgebreide studie naar gedaan, ging het vooral ook om druk van activistische aandeelhouders, of één zelfs. Bij organisaties als Unilever hebben aandeelhouders natuurlijk heel veel macht. En deze aandeelhouder vond Schumacher te veel een man van compromissen. En je zou in het Nederlands zeggen, ja, het is echt een polderaar. Misschien had hij dat ook wel geleerd in zijn vorige baan, hè, bij Friesland Campina. Mm-hmm. Maar er is dus heel erg druk van buiten gekomen, want die Raad van Commissarissen dacht, nou, dan moeten we maar in actie komen.
Ja, maar hoe zorg je dat je op tijd bent, dat je op tijd de CEO vervangt?
Ja, nou, hier komen we ook weer op dat cruciale verschil tussen misschien wel toch een beetje de professionelere wijze waarop gemiddeld genomen bedrijven dat doen, versus de sport en de politiek. Hè? Want je zou kunnen zeggen dat hele vervangen of het opvolgen van leiders is uiteindelijk natuurlijk best te organiseren. En ook een proces dat je kan professionaliseren. Hè? Maar dan moet je wel de kwaliteit hebben in je organisatie om dat te doen. Dus dan moet je ideeën hebben over talentontwikkeling. Je moet ook goede afspraken maken met mensen en met leidinggevenden. Je moet ze feedback geven. Misschien moet je ze ook wel trainen.
Ja.
En dat is in heel veel organisaties natuurlijk normaal. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei, met name die hele grote organisaties, die hebben allerlei programma's daarvoor, HR-afdelingen. Nou, bij voetbalclubs of politieke partijen wordt bijvoorbeeld zoiets als het partijbestuur voor een deel ook door vrijwilligers gedaan, hè, die dat erbij doen. Dus het hele idee dat je daar een soort van proces voor inricht, ja, dat past ook beter bij maar echte organisaties dan bij zoiets als de politiek, waarin heel veel mensen dat vanuit hele goede bedoelingen doen, maar waarin natuurlijk niet een soort heel apparaat erachter zit.
Nee, wat kan nou het gevolg zijn als je te laat bent met het vervangen?
Nou, dat het heel duur kan zijn. Dus misschien heb je twee hoofdmanieren. Eén, duur in de zin van dat de organisatie, of dat nou een bedrijf is, de voetbalclub of de politieke partij, uiteindelijk daardoor minder presteert. Dus minder innoveert, minder verandert, minder goed de goede mensen vasthoudt, omdat die ontevreden zijn over de zittende leider. Of dat je als voetbalclub dus minder goede resultaten houdt, of als politieke partij slecht scoort bij de verkiezingen. In die zin kan het heel duur zijn, dat je, als je dat te laat doet. De tweede manier waarop het heel duur kan zijn, is dat het ook als iemand voortijdig wegstuurt, dat die leiders ook niet gek zijn. En nee. Het voetbal is het duidelijkste voorbeeld. Die hebben het natuurlijk ingecalculeerd en in hun contract staat vaak, bij voortijdig vertrek krijgen ze een paar miljoen mee. Tenminste op topniveau, en voetbal is dat niet ongebruikelijk. Dus daar zitten ook fikse kosten aan.
Nou ja, en CEO's die verdienen vaak al heel goed. En daar zit het afbreukrisico natuurlijk ook al verwerkt. En dat ze misschien weggestuurd zouden kunnen worden.
Ja, en bij de CEO en bij voetbaltrainers dus ook. En dat is inderdaad ingecalculeerd risico van het vak. In de politiek is dat anders. Maar goed, die leiders zijn natuurlijk niet dom. Die stappen in en die weten ook, ja, als het een beetje tegen zit, misschien ook buiten mijn schuld, dan lig ik er weer uit. Dus daar wil ik wel een premie voor in mijn beloning. En dat is ook heel begrijpelijk.
Ja, heb je natuurlijk ook nog het middenkader. Hè? Daar zitten ook vaak mensen die al heel lang bij je bedrijf zitten. Is het moeilijker om in te grijpen in het middenkader?
Nou, in ieder geval geldt het dat mensen er te lang zitten. Geldt dus voor alle niveaus. Hè? Dus niet alleen aan de top. Wij zien de effecten daarvan wel meer als buitenstaanders. Maar in organisaties zitten natuurlijk ook mensen vaak te lang. En in grote bedrijven, we hadden het net al even over, is dat proces van management development vaak ook geprofessionaliseerd. Hè? Dus daar zie je dat misschien minder. Maar juist bij kleinere bedrijven of ook bijvoorbeeld bij organisaties zoals ziekenhuizen of universiteiten, waar heel veel professionals werken en waar dus kennis vooral het meeste waard is.
Mm-hmm.
Daar is het vaak wat lastiger om iets te doen aan een manager die niet functioneert. Want uiteindelijk kost het, en daar hadden we het net al even over, tijd en geld. Hè? Dus je moet er tijd aan besteden. Je moet ze of ontwikkelen om ze goed te maken, of je moet ook gewoon zorgen dat je bijna een soort van dossier hebt om te zorgen dat je op een gegeven moment zegt van nou, dit is het niet voor jou.
Ja.
Dus heel vaak is het makkelijker om te denken nou, het gaat ook niet zo heel slecht. Laat maar zitten. Hè, dus, of bijvoorbeeld, nou ja, iemand moet het doen. Eigenlijk hier vindt niemand het leuk om te managen, want we willen allemaal het liefst onderzoek doen. Of we willen het liefst opereren.
Mm-hmm.
Dus toe maar, zo erg is het ook weer niet. Dus, het is, dus op dat niveau is het vaker zo dat mensen wat langer kunnen blijven zitten, terwijl het niet zo goed gaat.
Is het dan ook makkelijker om iemand te promoveren? Want demoveren lijkt me ook best ingewikkeld.
Ja, alhoewel dat wegpromoveren, hè, dus mensen bijvoorbeeld naar het hoofdkantoor sturen of naar een beleidsfunctie of een zwaardere titel geven, zo, dat lijkt heel makkelijk. Maar uiteindelijk lost dat natuurlijk niks op. En op de lange termijn is dat natuurlijk geen oplossing voor dysfunctioneren. Dus eigenlijk hoop je dat een organisatie wel werk maakt van hoe belangrijk middelmanagers zijn en hoe ze hun rol vervullen.
Mm-hmm.
En ook om te kijken waar iemand terechtkomt. Hè. Dus dat hele, als je geen manager meer bent, dan ben je gedemoveerd. Ja, dat is ook eigenlijk ook maar een soort rare norm. Je zou ook kunnen zeggen, ja, je komt hier dus niet tot je recht. Dus laten we samen kijken wat jij beter kunt en waar wij ook meer aan hebben.
Ja, maar dat gebeurt dus niet altijd. Dus laten zitten gewoon is dan het makkelijkst.
Ja, dus eigenlijk als je denkt van nou, het is, hij doet weinig kwaad of zij. Het is een beetje laissez-faire, maar goed, we hebben er ook niet heel veel last van. Dan is dat inderdaad de makkelijke weg. Maar uiteindelijk kan dat natuurlijk heel veel schade aanbrengen. Niet alleen omdat je zegt, van, ja, er gebeurt dus, er zijn allerlei prestaties die niet geleverd worden, of het zou je heel veel beter kunnen. Maar twee, het is ook vaak zo dat dit voor medewerkers uiteindelijk best een reden kan zijn om weg te gaan. Hè? Dus medewerkers kunnen ontevreden worden van dit soort managers die eigenlijk niks doen. Waardoor je dus op de lange termijn ook best medewerkers kunt wegjagen door je slechte leidinggevende.
Dus best is om wel in te grijpen.
Ja,
ja.
Maar moeilijk. Dus dan moet je tijd besteden en dat is vaak lastig in dit soort organisaties.
Nou ja, toptrainers ontslaan en CEO's ontslaan is dus een dure business. Maar ja, middenkader ontslaan is ook niet gratis, hè?
Nee, zeker. Gelukkig niet, zou je zeggen. In dat opzicht zijn wij ook in Nederland anders dan in landen als de VS, waar dat wel makkelijker is. Maar goed, als je niet functioneert, dan je hoeft niet per se iemand te ontslaan. Dat is wat Janke net ook al een beetje op bedoelde. Je kunt ook aan andere opties denken. Misschien zijn het in hun professionele kwaliteiten, als het om de universiteit gaat of om een ziekenhuis of nou, vul maar in, wel hele goede mensen vakinhoudelijk. Dus dan moet je toch uitvinden wat ze wel kunnen en waar ze wel lol aan beleven en waar ze van waarde kunnen zijn. Maar ja, dan moet je dus bereid zijn daar tijd aan te besteden om uit te vinden wat iemand wel kan en wel wil, in plaats van iemand dan maar te ontslaan. Wat natuurlijk slechts één optie is en vaak, hadden we het net al over, een dure, zeker als je, zie je ook wat Jacke net zei, geen dossier hebt opgebouwd.
Nee. En dan inderdaad, als mensen dan toch worden ontslagen, dan zie je op LinkedIn berichten van, ja, na zoveel jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik weet nog niet wat. En dat ga ik de komende tijd ontdekken.
Ja, en meer tijd aan de familie besteden, zelfs dan meestal ook nog. Dat kan natuurlijk wel de uitkomst zijn van zo'n proces, omdat mensen ook weer verder moeten.
Ja. In de politiek en de sport worden mensen vaak openlijk weggestuurd. Hè? En waarom wordt er dan op andere plekken zo spastisch over gedaan? Dat je dan dat soort berichten op LinkedIn ziet. Ik bedoel, als je na 5 of 10 jaar wordt vervangen, hoef je toch niet voor te schamen dat een organisatie op zoek is naar iemand anders?
Nee, maar je kan natuurlijk ook wel een beetje milder tegen aankijken. Ik ben het helemaal met je eens. Je zou er niet voor hoeven of te moeten schamen. Maar juist als je de arbeidsmarkt op wilt, dan is het voor mensen heel belangrijk om gezichtsverlies te voorkomen. Hè? Dus je moet jezelf eigenlijk weer gaan verkopen.
Mm.
En je moet dat natuurlijk op een bepaalde manier doen. Dus eigenlijk zijn die mensen bezig om zichzelf te verkopen. En je snapt ook wel dat iemand zegt van daar gaat zeggen van ja, ik was weggestuurd en trouwens nu zoek ik iets leuks.
Nee,
dat is ook niet lekker.
Nee, maar het kan natuurlijk ook wel zo zijn. Hè? Ik bedoel dat mensen inderdaad iets zat zijn en dat ze denken van nou, ik neem ontslag en ik ga even kijken wat ik in de rest van mijn leven ga doen.
Absoluut, want het is heel erg gezond om af en toe te veranderen en nieuwe eigen wegen in te slaan. Dus eigenlijk moeten we dat vooral toejuichen dat mensen dat doen.
Oké, leestip.
Zeker, als je wilt begrijpen waarom sommige leiderschapswissels vlekkeloos gaan en andere eindigen in chaos. Dan moet je vooral het boek lezen van Noel Tichy, je schrijft dat T-I-C-H-Y. Dat boek heet Succession. Tichy die stelt dat de opvolgingsplannen van de meeste organisaties, dus het gaat echt over organisaties, niet meer zijn dan een afvinkoefening. En wat hij beschrijft, en dat is wel heel leuk, zijn 7 veelgemaakte fouten die leiders en organisaties duur kunnen komen te staan. Dus precies perfect over het onderwerp waar we het over gehad hebben.
Nou, we gaan het weer lezen. Tot zover deze Leiderschap in onzekere tijden. Over 2 weken zijn we er weer, vlak na de verkiezingen. En dan is NRC-parlementair verslaggever Tom-Jan Meeuwis de gast. Tot dan.
Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.